De afgelopen week was ik in de tuin bezig. Dat is voor sommige mensen een hobby, voor mij een jaarlijks terugkerende opgave. Ik ben vooral blij als het klaar is en ik met een hele bos takken naar de vuilstort rij, want dan weet ik, het is volbracht. En terwijl ik zo bezig was, realiseerde ik me, dit deed ik vorig jaar ook. Al die bomen snoeien. En het jaar ervoor en het jaar daarvoor. En elke keer worden die takken dikker. En elke keer komt er meer bij. En dan her en der, dan trek ik ook wat onkruid uit de grond. Vorig jaar dacht ik onkruid uit de grond te trekken, maar mijn vrouw, die veel meer verstand heeft van tuinieren, wees mij er liefdevol op dat er ook wel wat niet onkruid was meegegaan, helaas. Dus moesten we wat nieuwe bolletjes planten. Knippend en zagend realiseerde ik me, wat is dat toch een bijzonder proces. En ik moest, je gaat dan toch een beetje je hulp zoeken bij gedachten die je door zo'n paar uur heen helpen. En ik moest denken aan wat de Heer Jezus zegt over de graankorrel. Hè, die dan ergens invalt. En dan gebeurt er iets, dan komt daar iets uit, een klein zaadje, en daar komt dus zo'n hele boom uit bijvoorbeeld. Ik denk, wat een bijzonder proces. Hè? Er is eigenlijk niks, en er gebeurt iets, en dan ineens komt daar leven. En als je nog even geduld hebt, dan komt daar zelfs vrucht, zelfs heel veel vrucht. Ongelooflijk. Toen dacht ik, oh, dat is interessant, want als je kijkt naar zo'n graankorrel, ik heb daar natuurlijk even op gegoogeld, dat je dan, hoe dat proces ook is, want zo goed heb ik vroeger niet opgelet toen het over dit soort dingen ging. En dan zie je dus zo'n graankorrel, die wordt ergens ingestopt, of zo'n zaadje wordt ergens ingestopt. Dat hebben we allemaal wel eens een keer gedaan, vroeger of misschien recent nog. En op een gegeven moment gebeurt er iets waardoor inderdaad er een worteltje komt en er komt iets naar boven. En dan komt er iets prachtigs uit, waar je soms zelfs van kunt genieten, bloemen of vruchten of andere dingen. En als dat in mijn beleving vroeger vaak werd uitgelegd over wat dat dan betekent, dat Jezus zegt, ja, iets moet in de aarde vallen en het moet sterven. En dan kan het, doordat het sterft, kan het zeg maar groeien. Realiseerde ik me al zagend en knippend dat ik daar vroeger als volgt aan had gedacht. Namelijk van wat nodig is, is dat mijn leven als het ware in die aarde valt. En dat ik zeg maar een soort van sterf aan mezelf. En dan als dat gebeurt, dan kan daar leven uitkomen. Heb je dat gevoel? En toen ging ik daar eens op zoeken en toen realiseerde ik me dat heel veel Bijbelcommentaren, eigenlijk ook als je hierop gaat zoeken, dan ook die uitwerking geven. Die zeggen, ja, het is belangrijk om jezelf los te laten, om je over te geven. Ik zag steeds die beweging. En toen ging ik dat gedeelte lezen waar de Heer Jezus het erover heeft. En dan zie je dat hij toch net een ander accent legt. En dat is best wel een belangrijke. Laat maar kijken, in Johannes 12, vers 23 en 24. Jezus zei, de tijd is gekomen dat de mensenzoon tot majesteit wordt verheven. Werkelijk, ik verzeker u, als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel. Maar wanneer hij sterft, brengt hij veel vruchten voort. Als je dit eens even goed leest, dan zie je dat als Jezus het heeft over een zaadje, hier wordt graankorrel vertaald, als hij het heeft over een zaadje dat in de grond valt, dan heeft hij het dus niet over iets wat met ons gebeurt, maar dan heeft hij het over iets wat met hem gebeurt. Want er staat, de tijd is gekomen dat de mensenzoon tot majesteit wordt verheven. En als je verder gaat lezen in Johannes, dan ga je dat ook zien. Dan ga je zien dat Jezus het heeft over zijn dood. Dus als wij zoeken naar leven, zoals een tuin het nodig heeft om uit een zaadje vervolgens weer iets moois te zien komen, dan komen we bij Jezus uit. En het mooie is dat als Jezus sterft, dan is dat als het ware als die graankorrel die in de aarde valt. En dan gebeurt daar iets, dat kun je terugvinden, wat er dan precies gebeurt. En dan vervolgens overwint hij de dood. En dan staat hij op uit de dood en dan gaat hij vrucht dragen. En de Bijbel laat zien, als Jezus het heeft over een oogst, als hij het heeft over vrucht, dan heeft hij het over mensen die in dat koninkrijk van God terechtkomen. Dat zijn mensen die ontdekken hoeveel God van hen houdt. Dus wat is de vrucht van wat Jezus ging doen door de dood en door dat leven heen, is dat hij daardoorheen jou en mij leven kwam brengen. Dat is toch net een ander accent dan dat het in de aarde vallen betekent dat ik maar op een bepaalde manier mijn best moet doen om zodanig te groeien dat ik vrucht draag en dat ik om mezelf word teruggeworpen. En dat is zoiets kostbaars, zoiets belangrijks. Want door de dood van Jezus heen ontvangen wij ons leven terug. En het is zo gaaf, ik denk dat we hier met elkaar samenkomen om dat leven te vieren. Om te vieren dat wij hier in dit leven, terwijl we hier nog op aarde zijn, dankzij Jezus iets hebben gekregen, waardoor we in een tijd waarvan je denkt, wat gebeurt er om ons heen? Dat je staande kunt blijven, maar dat je ook perspectief kunt zien. En dat je in plaats van je steeds mee te laten zuigen door alles wat er gebeurt en de depressie die dat op je kan leggen, dat je merkt van wauw, er zit leven in mij dankzij Jezus, waardoor ik toch anders in het leven kan staan. Hemels leven is aan mij gegeven. En dat leven heeft alles te maken met het feit dat Jezus dat kwam doen om in onze plaats te sterven. Dus Jezus zegt, ik vergelijk mijzelf met zo'n zaadje in de grond. En wat ik nou juist tegen jullie wil zeggen vandaag, is dat niet jullie hoeven te sterven om het probleem op te lossen waardoor je misschien geen vrucht draagt, maar dat ik ben gekomen om het probleem van vruchteloosheid, van alles wat misgaat, om dat weg te nemen in jouw plaats. En als je mij leert kennen, dan wordt die vrucht die ik voor jou als het ware heb gekocht, die wordt zichtbaar. Dus het hele concept van geloven is helemaal niet van, hey, doe je best en wandel in het juiste pad, want dan zul je het goede vinden. Het idee is dat je ontdekt, wat ik ook doe, ik kan een tijdje mijn best doen en het kan soms goed gaan, maar ik, oh, als ik naar mezelf kijk, oh man, het mislukt keer op keer. Maar God, die houdt dat niet tegen me. En doordat ik dat ontdek, doordat ik merk van, hij houdt het niet tegen me, maar ik hoef mezelf ook niet langer tegen te laten houden door mijn tekortkomingen, daardoor ga ik anders de vervolgstap zetten. Ik krabbel weer overeind en ik denk, Heer, niet mijn kracht, maar uw kracht mag bepalend zijn voor mijn volgende stap. En dat is zoiets moois. Het is zo mooi, hij geeft ons ons leven terug nu. Maar hij geeft ook ons leven terug na dit leven. De Bijbel laat zien dat de duivel, de macht van de duisternis, mensen als het ware in hun greep heeft genomen. En dat hij als het ware heerschappij over ze voert. Nou, we hoeven niet ver te kijken om dat te zien dat dat op alle vlakken gebeurt. Je merkt dat soms ook in je leven. Man, wat gebeurt er allemaal? Dood, ellende, ziekte, oordeel, oorlog. Het is gevolg van de macht van de duisternis. En God heeft gezegd, wat ik nou niet wil, ik wil dat nu veranderen voor jullie, maar ik wil zeker ook dat jullie weten dat als het leven hier ophoudt, daarom staan we vandaag ook stil bij leven na de dood, dat je als je je ogen zou sluiten hier op aarde, definitief, dat je dan mag weten, ja, maar er is een leven na dit leven. Ik geef jou eeuwig leven. Dus het leven wat opkomt uit Jezus is niet alleen dat het ons hier helpt en kracht geeft, maar het tilt ons ook voorbij de dood. Het geeft ons hoop. Je hebt eeuwig leven ontvangen. En daarom klinkt misschien gek, dan kun je je kunt bijna dankbaar vooruitkijken. Hoe vervelend de dood ook is, maar dat je denkt, oh, er komt een dag. En dan ben ik voor eeuwig, dan zie ik mijn hemelse vader. En dan ben ik bij hem. En in dat besef mag je leven. Dat kwam hij ons geven. Dus dat leven, dat heb je ontvangen. En hij wil dat heel graag weer in herinnering brengen. Even met de woorden van Paulus, Romeinen 6, vers 23. Het loon van de zonde is de dood, daar heb je die dood. Maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heer. Dus eigenlijk wat een mens geneigd is te denken, ja, ik doe mijn best, daar krijg ik loon voor. Nou, je komt er uiteindelijk achter, uiteindelijk eindigt iedereen dood. Ja, het is gewoon een feit. Er is geen mens die daaraan ontkomt. Dat is het loon van de zonde. Het feit dat mensen in zichzelf tekort schieten. Maar God zegt, maar daar houdt het niet op. Weet je waarom ik die dood ben ingegaan? Om jou niet dat loon te laten ontvangen, maar om jouw eeuwig leven te geven. Het geschenk van God is het eeuwige leven en dat is er in Christus Jezus onze Heer. Dat is ook de enige manier om dat geschenk te ontvangen. Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dus daarom is het zo, als wij samen veel zingen over Jezus, wat een heerlijke naam, dan is het niet omdat we toevallig een idool hebben, dan is omdat God de naam van Jezus heeft gegeven voor de redding van alle mensen. Dus ieder mens mag die naam ontvangen. Uiteindelijk, zegt de Bijbel, zal elke knie zich voor Jezus buigen. Maar God wil ons nu uitnodigen om dat in liefde en overtuiging en overgave te doen. Zodat het niet als het ware een soort van als een dwang is aan het eind. Hij wil het nu. Hij wil ons verleiden om ons leven aan hem toe te vertrouwen en dat leven nu te ontvangen. Leven nu en het leven later. Dat is één pakket. Je krijgt all in bij hem. Nou, dit leven hebben wij ontvangen. En in dat proces van het ontvangen van het leven gebeurt er toch ook wel iets met... Ja, en dan kom je toch even bij dat sterven uit. Gebeurt er toch ook wel even iets met jezelf? Ik denk dat we dat ook wel herkennen. Want er vindt, dat lees je ook in de Bijbel terug, er vindt in jezelf toch ook wel een soort van strijd plaats. Herkenbaar? Het strijd tussen de oude mens, die zo geneigd is hard aan het werk te zijn en zijn best te doen en stress op zich te laden en niet te kunnen rusten, altijd maar te moeten, in oordeel te leven. Die oude mens, die strijdt als het ware in ons tegen die nieuwe mens, die ook in principe dezelfde dingen doet, maar ze heel anders doet. Dus die werkt ook, maar veel meer vanuit rust. Die beweegt ook, maar die voelt daarin de kracht van God zichtbaar worden. De oude en de nieuwe mens, dat is een soort van strijd. En als je het nou even terug wil halen bij dat sterven van die graankorrel, je merkt wel in het leren kennen van Jezus dat die oude ik van je, die oude natuur, die ook zo vaak in de weg zit, zeg maar, of die andere in de weg zit, in de omgang met Jezus, ja, ik zou bijna zeggen, sterft die steeds een stukje af. Die strijd, de goede strijd van het geloof genoemd. Dus we mogen geloven dat Jezus dit voor ons gedaan heeft. En dat als we geconfronteerd worden met die oude mens, die inderdaad zo gebrekkig is en zo tekortschiet en zo weinig geloof heeft en zo weinig kan en het altijd van zichzelf verwacht en een ego heeft en een trots heeft en al die dingen, blablabla, dat Jezus zegt, ja, maar dat wist ik. Maar wist je, daar heb ik voor betaald. Ik veroordeel je niet. Ik kijk er niet van op. Het volledige strafblad, alles wat tegen jou getuigde, heb ik aan het kruis genomen. Dus ik kijk er niet van op. Dan hoef jij er dus ook niet meer van op te kijken. Je hoeft niet weg te redeneren. Je hoeft niet te ontkennen dat het er is. Natuurlijk is het er. We gaan niet net doen alsof er geen zonde is en geen fouten. Alleen ze zijn vergeven en door Jezus weggedaan. Ja, dat is dan toch weer, hè, waar is het dan? En die mooie strijd, dat is wel een proces van, wauw, van voelen dat die oude natuur als het ware afsterft en de nieuwe leven van Jezus zichtbaar wordt. Alleen dat mag helemaal vrij van oordeel zijn. Vandaar dat Paulus zegt in Galaten 2 vers 20, ik zelf leef niet meer. Zie je? Maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft gegeven. Dit is ons leven. En dit is dus ook eigenlijk ons sterven. Het sterven is dat je gewoon naar Jezus kijkt, daar zo van onder de indruk bent, dat je voelt dat die kracht van God, van zijn geest, op die plekken komt waar je het zelf niet kunt. En dat is de grootste uitdaging die ieder mens heeft. Tot de conclusie komen, ik red het niet. Ik vind een mooi voorbeeld van die zwemmer, of de drenkeling eigenlijk meer, die op een gegeven moment wordt meegevoerd met de stroom en die dreigt te verdrinken en die roept help, help. En er is iemand aan de kant die daar loopt. En je ziet die persoon afdrijven en help, 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 help me toch. En pas op het laatste moment springt diegene erin en die trekt hem naar de kant. En er staat iemand aan de andere kant, die staat te kijken en die zegt, joh, waarom heb je zo lang gewacht? Hij verzoopt bijna. En toen zei hij, hij is nog te sterk. En als ik eerder was gesprongen, dan waren we allebei verdronken. Dan zou hij mij in de kracht die hij nog had naar beneden hebben getrokken. En dit is gek genoeg waar je het met leven met God achterkomt. Is helemaal niet dat God je laat dobberen of zo. Maar dat je zelf soms merkt dat het nodig is om de hulp van Jezus in een situatie echt te ontvangen. Dat je merkt dat je natuurlijke kracht eigenlijk tot een einde komt, zodat je op dat moment de kracht van God in die situatie kunt ontvangen. En dat heeft niets te maken met dat God de soort van bij je vandaan houdt. Dat is simpelweg dat God respecteert dat je een keuze hebt. Dat hij respecteert dat jij het ook in je eigen kracht mag doen, want het is een geschenk en geen dwang. En daarom merk je soms dat het zo nodig is om op dat punt te komen dat je denkt, Heer, hoe moet ik dit doen? Heer, het lukt niet. Op een of andere manier, hoe groter de vraag is, hoe sterker de kracht van God in die situatie naar binnen kan komen. Dat is de strijd waar we soms mee te maken hebben. Maar dat heeft niets te maken met dat God iets bij ons vandaan houdt, maar simpelweg dat wij soms ontdekken hoe we die kracht benutten. En het mooie is dat je daarin dus mag ontdekken dat in het leven met Jezus je met hem op mag trekken. Vandaar dat Paulus in Colossenzen 3 vers 3 schrijft, u bent gestorven, zie je? Zie je dat we niet hoeven te sterven, maar dat we zijn gestorven met hem. We zijn met hem gestorven en we zijn met hem opgestaan. Misschien denk je terug aan je doop en denk je, wauw, ik ging onder in dat water, graankorrel. Ik stond op, vrucht. Dat is het beeld. Dat is ons sterven en opstaan. En hij zegt, u bent gestorven en uw leven is, vind ik zo mooi, met Christus verborgen in God. Verborgen wil zeggen, het is een geheim. Als het ware niet voor jou, maar wel voor de omstandigheden. En jij mag uit dat geheim putten. Dit is zoiets kostbaars. Het voorrecht dat wij hebben, dat wij Jezus kennen. Dat het volbrachte werk van Jezus voor ons beschikbaar is, voor alles wat we hebben. Voor elke uitdaging, voor elke vraag, voor elke moeilijke situatie in ons leven. Dat als we opties hebben geprobeerd, 1, 2, 3, 4, 5, we hebben die om hulp gevraagd en die om hulp, en we hebben zelf dit, we hebben zelf dat. En je komt op het punt dat je denkt, oh en nu? Dat je gewoon merkt van, maar wacht eens even, ik heb een verborgen leven met God. En dat hoeft niet verborgen te blijven. Dat mag nu zichtbaar worden. Ook daarin mag dat loodje omhoog schieten, die tak omhoog schieten. Het licht tegemoet. Het is veilig en beschermd. Maar het mag ontkiemen. Nou, wat nou zo mooi is, is dat Jezus voor het woord wat we net lazen als graankorrel, hij gebruikt daar een woord wat maar een paar keer in het Nieuwe Testament voorkomt. En dat is het woord kokos. Kun je onthouden, want het is bijna kokos, alleen met twee k's. En dat betekent eigenlijk gewoon zaadje. Een van de weinige keren dat het nog meer terugkomt is in deze gelijkenis van Jezus. Die we onder meer lezen in Markus 4, vers 30. Jezus zei, waarmee zullen we het koninkrijk van God vergelijken? Waarmee kunnen we het voorstellen? Het is als een mosterdzaadje. Dat staat dan voor de liefhebbers van Grieks, sinapi kokos, een mosterdzaadje. Ja? Gebruikt hij ditzelfde woord voor het tweede deel van mosterdzaadje. Wanneer dat in de aarde wordt gezaaid, is het kleinste van alle zaden op aarde. Maar wanneer het eenmaal gezaaid is, schiet het op en wordt het groter dan alle andere planten, met grote takken, zodat de vogels van de hemel in zijn schaduw kunnen nestelen. Moet je eens kijken wat een Heer wij hebben. Die is in de aarde gegaan. Hij werd tenminste het kleinste zaadje, de koning van hemel en aarde. De Heer van hemel en aarde werd de knecht van iedereen. Hij zegt, ik ben niet gekomen om gediend te worden. Ik ben gekomen om te dienen. De koning werd knecht. De Heer werd een slaaf. Hij die het leven is, ging de dood in. Waarom? Om een boom te worden, zodat de vogels van de hemel in zijn schaduw kunnen nestelen. In zijn schaduw, Psalm 91, mogen wij verblijven. Als de zon brandend op ons leven vuurt. Als de nacht duister is, dan wil hij bij ons zijn. Hij is die boom voor ons, voor de mensen om ons heen. Wij mogen hoop bieden aan mensen die zeggen, ben je hopeloos? Heb je een plek nodig van veiligheid? God is jouw redder. Jezus is jouw bescherming. En weet je wat nou het mooie is? Hij zegt, als je mij kent als je schuilplaats, zoals ik ben, zo ben jij in deze wereld. Dus wat is nou de functie van een gelovige en zeker van een gemeente? Dat is dat we allereerst voor onszelf en voor elkaar, maar dan ook voor de mensen om ons heen die dat zo nodig hebben, dat wij zo'n boom zijn. zodat de vogels van de hemel in zijn schaduw kunnen nestelen. Zodat mensen hun Heer vinden. En veiligheid. En vrede. Dat je niet achtervolgd wordt en nagejaagd. Dat je niet bang hoeft te zijn. Dat is wat God wil zijn voor mensen. En daarom zegt Paulus in Efeze 5, vers 9, het licht, op het moment dat een zaadje boven komt, waar groeit het naartoe? Naar het licht. Het licht brengt goedheid voort, gerechtigheid en waarheid als vruchten van het licht. Wat wij eigenlijk op zondag doen, is vooral een beetje mijmeren over de goedheid van God en het prachtige, weergaloze werk van de Heer Jezus. Dat is eigenlijk wat we doen als we samenkomen, is naar hem kijken en zien hoe zijn licht gerechtigheid en waarheid voorbrengt. En wat zien we? We zien Jezus als degene die komt om ons te dienen. Die zegt, weet je, de eis die jij voelt van het leven, die op jou wordt gelegd, of dat nou door een religieuze achtergrond is, of door gewoon de enorme demand, de druk van de tijd, die je omgeving je oplegt, die je zelf oplegt, of een combinatie daarvan. Wat ik wil jou mijn schuilplaats liefde geven. Ik wil jouw goede herder zijn. Ik wil voor jou zorgen. Want hoe oud je ook bent, je bent en blijft gewoon een schaapje, die je gewoon een veilige stal nodig heeft. En uiteindelijk kun je zo sterk en stoer worden dat je bijna vergeet dat je gewoon ontzettend kwetsbaar bent. En dan mag je weer even landen in dat besef van, wow, ik heb genade gekregen van God. Maar die heb ik gewoon heel hard nodig. Want mijn eigen kracht brengt zoveel spanning met zich mee. En ik heb juist de ontspanning nodig die de vrijspraak van Jezus geeft. Om te rusten in zijn volbrachte werk. Ik heb het zo nodig om de vrucht van de geest zichtbaar te zien worden. Zijn liefde, zijn goedheid, zijn zachtmoedigheid, zijn vrede. En Jezus bad in Johannes 17, Vader, ik bid dat ze één zijn. Dat ze weten dat ze in u zijn en u in hen, zoals wij in elkaar zijn. Dat die eenheid, dat zij die ervaren, dat bad hij voor ons. Hè? Want als ze dat ervaren, dan zal de wereld weten dat u mij gezonden hebt. Misschien maak je wel grote zorgen over wat er allemaal speelt in de wereld. En Jezus heeft gezegd, ja, er gaan moeilijke tijden komen, maar houd goede moed, lieve mensen. Wij hebben een boodschap van hoop. Wij hebben een boodschap van leven. Wij hoeven ons niet te laten ontmoedigen door de ellende die er is. Wij mogen ons laten aanmoedigen door de kracht en de vrede en de liefde en de gerechtigheid en de waarheid van God die beschikbaar is. En dan mag je moedig terugstappen in je situatie. En dan mag je met Gods wijsheid overladen. Mag je denken, hoe ga ik hiermee om? Hoe ga ik dit aanpakken? Hoe ga ik dat doen? En weet je, dan zie je dat dat leven van God zichtbaar wordt in jou. Jezus was bereid om zijn leven te delen. Hij had ervoor kunnen kiezen om als zaadje weer terug te gaan naar de hemel en daar te ontkiemen. En hij koos ervoor om in plaats daarvan, op de plek waar jij en ik eigenlijk begraven hadden moeten worden, om daar begraven te worden. En daar gebeurde iets wat ons nooit was gelukt vanuit onszelf. Namelijk de dood bleek niet sterker dan Jezus. Waar de dood wel sterker is dan een natuurlijk mens, overwon Jezus de dood. En omdat hij dat heeft gedaan, en omdat wij samenkomen in zijn naam, hebben wij recht gekregen op dat leven. Het is niet alleen een optie in de zin van, joh, wie weet is het voor jou beschikbaar. Het is een hemels recht geworden. Het ligt voor jou klaar. Het is aan jou geschonken. En daarom mag jij weten dat in dit leven jij God zelf met je hebt, bij je hebt, in je hebt. En die mag je laten spreken in die situatie. En als er sprake is van dood, dan mag je dat leven daarin brengen. Door te geloven in Jezus, door zijn woorden te spreken. En door te zien hoe vanuit misschien wel die levenloze graankorrel of dat zaadje wat er ligt, die situatie waarvan je denkt, het is zo dood als maar kan. Ik heb het in de grond gezaaid en nou, alles, distels komen op, maar dat komt niet op. Dan zeg je, oké, ik ga dat zaadje in de grond doen. En ik, Ik geloof daarover, ik spreek daarover dat het leven van Jezus zichtbaar wordt. En wat gebeurt er? Het leven wordt zichtbaar. Situatie waarvan jij dacht, oh, dit is kansloos. Ik heb me de vellen van mijn knieën gebeden of ik heb alles geprobeerd. Laat Jezus erbij en zie hoe het leven van God zichtbaar wordt. Laat je niet ontmoedigen. Laat je niet terugduwen in je oude leven. Laat je niet wijsmaken dat jij zelf nog iets tekort komt, omdat jij dit of dat of dat. Maar rust in het feit dat jouw tekorten voor God geen enkel probleem meer zijn, omdat Jezus al jouw tekorten volkomen heeft aangevuld aan het kruis. En dat heeft hij bewezen door op te staan uit de dood. Zijn opstanding is het bewijs dat jij niks meer hoeft te doen. Is echt zo. Zijn opstanding is het bewijs dat het ook voor ons is volbracht. En dat het volle leven van Jezus beschikbaar is. En als je hem zo ziet, wauw, dan hebben we een geweldige verwachting. En dan gaan we zien dat als het weer voorjaar wordt, dat de vruchten die aan die boom hangen, inclusief de bladeren die beschutting brengen, van zo'n indrukwekkende aard zijn. En de mensen om ons heen gaan komen die zeggen, mag ik ook even proeven? En er zal zoveel zijn dat we kunnen uitdelen tot iedereen genoeg heeft. Dat is onze God. Er is genoeg voor jou. Er is genoeg voor mij. Er is genoeg voor ons. Er is genoeg voor ieder die wil. Wie dorst heeft, kom, koop, zonder geld, kom, kom, eet, drink, kom bij God, kom bij Jezus. Maak gebruik van hem. Hij is beschikbaar. Zo mogen we in dit leven staan. Niet ontmoedigd, maar bemoedigd. Niet dood, maar levend. Niet onrechtvaardig, maar rechtvaardig. Dankzij Jezus Christus. Amen.
Amen.
Amen. Zullen we hem danken? Vader, dank u wel. Dank u wel dat u Jezus heeft gestuurd. Wat een wonder. U zag ons reddeloos, kansloos, hopeloos, of misschien juist met heel veel kracht, met heel veel power, met denken dat het allemaal goed is en dat we het zelf kunnen. Maar u wist, er gaat een moment komen. Dan is het krak. En dank u wel dat u met uw volle liefde, met uw volle vergeving, genezing, kracht, gezondheid, bevrijding naar ons toe bent gekomen om de macht van de duisternis te verbreken in ons leven. En om ons in plaats daarvan koningskinderen te maken die weten dat ze een hemelse vader hebben die van ze houdt en die niet alleen van ze houdt, maar die dat ook nog eens bewezen heeft door Jezus voor ze te laten sterven. Dank u wel. Dank u wel, Heere Jezus, dat u dat heeft gedaan. We eren uw werk, uw naam, voor wat u voor ons hebt gedaan. We eren uw aanwezigheid in ons leven en in ons midden. En we willen heel graag ons laten leiden door u. Heilige Geest, laat ons zo vrucht dragen. Laat ons zo gericht zijn op de vruchten van de gerechtigheid, van de waarheid, van de vrede die u brengt. Zodat de wereld om ons heen ziet, ja, dit zijn net zulke gebrekkige mensen als ik, maar ze hebben een geheim. Ik weet niet waar ze het vandaan halen. En dat we dan mogen zeggen, ja, wij hebben genade ontvangen van Jezus en het is beschikbaar voor iedereen. Dank u wel dat we zo lichtdragers mogen zijn en moedig hoop en genezing mogen brengen in een wereld die bloedt. Dank u wel dat uw kostbare bloed een volkomen verlossing is voor alle zonden. Dank u wel dat wij vrijgesproken mogen worden, ook als we soms merken van wauw, wat ligt er een druk op mijn hart. Wat doet mijn lijf toch zeer? Wat zit er toch spaghetti in mijn hoofd? Wat heb ik toch moeite om mijn verleden of de angst voor de toekomst los te laten of daarmee te dealen. Dank u wel, Heilige Geest, dat u hier bent als onze geneesheer. Dat u hier bent met uw aanwezigheid, om het in uw hand te nemen, dat we nu bij u mogen schuilen. Dat u ons veilig naar die stal brengt waar u zegt, graas maar lekker, kom maar lekker bij. Dank u wel, Heer, voor uw wonderen. Dank u wel voor uw kracht. Dank u wel voor uw zegen en voor uw nabijheid. We bidden, Heer, dat hierdoorheen uw leven zichtbaar mag worden. We bidden voor mensen om ons heen die nog geen zicht op u hebben, maar wel door u geliefd zijn. Bidden om mogelijkheden om hen kennis te laten maken met u. Met uw verlossing, met uw vrede, met uw heerlijkheid, met uw leven. En dank u wel dat u ons daarmee zegent en daarin leidt. In Jezus' naam. Amen. Amen.